Prediker 10 vers 10, de Bijbel van uit de gewone taal. Er staat, als de bijl bot is, moet je hem scherp maken. Dan hoef je minder kracht te gebruiken. En als je eerst goed nadenkt, heb je meer kans op succes. Zie, het is heel erg lastig om met een botte bijl. Ik heb zelf een bijl in mijn achtertuin. sinds kort. Sterker nog, die heb ik gekocht op Halloween. De dag dat Halloween en Nicola was weg. Dus ik liep rond met... volgens mij was Emily thuis. Onze oudste. Dus ik liep rond met een enorme hakbijl. En met mijn dochtertje. En er waren echt mensen die een beetje ervan schrokken van dat beeld. Omdat het ook Halloween was. Dus die me niet bij me in de rij wilde staan. Was handig, want ik kon snel afrekenen. Maar anyway, als je bijl bot is... Als je bijl bot is, is het heel erg, kun je wel harder je best doen. Kun je wel harder werken. Maar weet je, soms die tijdsinvestering of die kosteninvestering, om even die bijl te laten slijpen, is dat zo de moeite waard. Omdat je uiteindelijk veel minder tijd bezig bent om je hout te hakken. Zijn er houthakkers hier in de zaal? Tegenwoordig kleden veel mannen zich als houthakkers. We noemen ze lumbersexuals. Serieus, moet je eens googlen, lumbersexual, en dan zie je geen seksuele plaatjes, maar zie je gewoon van die mannen die eruit zijn als houthakkers, maar eigenlijk nooit een stukje hout hebben gehakt in hun leven. Maar wie van jullie hakt wel eens hout, iemand? Ja, oké. Okay. En dus dan weet je hoe belangrijk het is om met goed materiaal te werken, toch? Nee, geen idee. Oké, anyway, we gaan verder. Dus we gaan het hebben over plannen maken voor de toekomst. En de tekst die ik vandaag, net zoals vorige week, centraal wil stellen is Efeziërs 2 vers 10. Efeziërs 2 vers 10, pak hem erbij. We gaan het hier de hele tijd over hebben. Sterker nog, het is redelijk uniek, maar volgens mij heb ik nauwelijks andere teksten dan deze tekst. Eén zin vandaag en normaal gesproken heb ik te veel teksten, maar vandaag hou ik me in. Ook omdat ik weet dat we gebonden zijn aan tijd en plaats en dat soort zaken. En anders krijg ik achteraf weer met Nicola een gesprek dat ik te lang bezig ben. Hoewel, Nicola is opnieuw op de fiets deze week, dus dat scheelt. Efeziërs 2 vers 10, en ik met de auto. Er staat, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En voor degene van jullie die er vorige week niet waren, veel van jullie. Je kan het naluisteren op onze podcast. Als je op onze podcast app zoekt, C3 Den Haag, dan kun je hem vinden. En dan kun je de preek vorige week beluisteren. Maar een korte samenvatting. Ten eerste hebben we besproken dat God is een planner, maar geen micromanager. We hebben het gehad over het feit dat als God alle autoriteit heeft, betekent dat niet dat God ieder klein detail hoeft te bepalen voor ons leven. Sterker nog, God heeft autoriteit gedelegeerd aan de mens. Hij heeft gezegd, maak er iets van. Wees vruchtbaar. Doe iets met de aarde. God maakt ons heersers over dit land. En ik denk heel erg vaak helpt het ons niet dat wij een perspectief hebben over ons leven. Dat God minutieus ieder onderdeel van ons leven heeft gepland op zo'n manier dat wij geen invloed hebben. En tegelijkertijd moeten we weten dat God een planner is. God is een planner, maar geen micromanager. We gaan het er vandaag nog iets meer over hebben, maar ik denk dat het een bevrijdend idee is. Ik hoop dat het je heeft geholpen vorige week. We hebben het gehad over jouw roeping is minder belangrijk dan je denkt. Zie, heel erg vaak denken wij, het gaat om mijn roeping. Wat is mijn roeping? Wat is mijn roeping? Maar we hebben het gehad over het feit dat onze roeping is vaak belangrijker dan mijn roeping. En dat we vaak veel beter dat Efeze geschreven was naar een context van de kerk. Efeze is de openbaring van de kerk. En als we het hebben over wij zijn zijn maaksel gemaakt voor werken die van tevoren voorbereid zijn. Gecreëerd in Christus voor werken die van tevoren voorbereid zijn. Dan realiseren wij ons dat het niet alleen maar om mij gaat, maar het gaat om ons. En als ik iets kan toevoegen aan jou, zodat jij effectiever kan zijn in jouw leven, dan is dat ook een vervulling van deze tekst. Dus jouw roeping of mijn roeping is minder belangrijk dan je denkt. En het derde punt dat we hebben besproken is, jouw roeping is minder een label dan je denkt. Ik denk dat het zo belangrijk is en zo bevrijdend kan zijn om niet te spreken van een label. Dat jij bent een spreker, of jij bent een aanbiddingleider, of jij bent een business guy, of jij bent dit of dat. En ik weet niet of je wel eens een persoonlijkheidstest hebt gedaan, waar je het gevoel hebt gehad dat er een label wordt geplaatst op je leven. Sommige persoonlijkheidstesten zijn veel complexer en veel interessanter, maar soms is het van, oh, dit ben jij en zo ben jij. En soms denken we dat we alleen maar zo kunnen zijn. Maar ik kan je vertellen dat er is niemand zoals jij en niemand kan jij zijn zoals jij jou bent. Dus het is beter om jezelf te zijn. Het is beter om jezelf te ontwikkelen. Het is beter om uit te gaan van je eigen krachten en om te werken aan je eigen zwakheden dan om te doen alsof je iemand anders bent. Maar het is ook belangrijk om niet een beperking te laten leggen op de verwachting die mensen van jou hebben. Zie, toen ik in onze kerk in Amsterdam een vertaler was, of in ieder geval veel vertaalde, en ook op een gegeven moment één keer per jaar of soms meer sprak, mensen waren helemaal verbaasd, want mensen dachten dat ik alleen maar het ene trucje kon doen. Hé, maar je bent een vertaler die spreekt. Nicola leidde onze band vroeger in onze kerk, en als zij sprak, sprak of als hij andere dingen deed, waren mensen verbaasd. Want hey, je bent toch de keyboardspeler van onze kerk, je bent toch de bandleider. En wie van jullie heeft wel eens het gevoel gehad dat er een label op je is geplakt die te beperkend was? Een van de redenen waarom ik nooit pastor wilde worden, is vanwege het label wat ik geplakt zag worden over pastors om me heen. En ik wilde niet een pastor zijn zoals andere pastors pastor zijn. Ik wil niet pastor Lucas zijn, maar ik wil pastor Lucas zijn. Ik wil mezelf kunnen zijn. Dus ik heb nog steeds een onderneming, ik ben nog steeds creatief, ik ben nog steeds soms een klein beetje irritant en luidruchtig en dat soort zaken. Maar weet je, ik doe dat als mijn missie om mezelf te zijn. Wie van jullie is er blij om dat ik mezelf ben, iemand? Sommigen van jullie twijfelen. Hey, misschien kunnen we een flip-over pakken. Ik ga vandaag een flip-over gebruiken. En zoals ik al zei, ik ben nogal visueel ingesteld, esthetisch. En vorige week heb ik het gehad over een aantal nep designstoelen die wij in ons eerste appartement hadden. Waar we uiteindelijk doorheen zakten. En die waren van die vlinderstoelen enorm goedkoop. Ze zagen eruit als designstoelen, maar het was een design wat niet werkte. Vorige week hebben we het gehad over het feit. Ah, komt goed, Johan. Johan is goed bezig. En we hebben het gehad over, kun je het zo zien? Ik weet niet, is het wel zo? Okay. Over het feit dat God een functioneel ontwerper is. En dat functioneel ontwerp, ik bedoel, maak, je moet je goed over nadenken, je moet je goed bij stilstaan. God maakte dingen die mooi waren. Heel veel christenen snappen niet dat God ook een esthetisch ontwerper is. God lijkt een beetje, ik lijk een beetje op God, zou ik eigenlijk beter kunnen zeggen. God is esthetisch ingesteld. God is visueel. Sterker nog, de Bijbel zegt dat toen hij bomen maakte, dat die bomen dat die er goed uitzagen en geschikt waren om van te eten. Het is heel erg fascinerend, want heel erg vaak denken we dat God een enorm intens praktische God is. En dus richten we onze kerken op een praktische manier in en denken we, oh ja, als wij een christen zijn, dan zijn we praktisch, dan zijn we functioneel. Maar als ik zeg God is een functioneel ontwerper, dan zeg ik niet God is niet esthetisch, maar zeg ik God maakt mooie dingen die goed functioneren. God maakt mooie dingen die goed functioneren. Maar er is niets zo irritant als mooie dingen die niet functioneren. Zie, die stoel had ik primair gekocht. Die vlinderstoelen achter mijn woonkamertafel had ik primair gekocht om op te zitten. Niet om naar te kijken. En soms kopen wij dingen, en er is helemaal niks mis mee. Bedoel, als je een stoel koopt om naar te kijken, is dat prima. Koop je stoel om naar te kijken, maar ga er niet op zitten. Weet je wel? Maar dan is het een decoratieobject. Dan moet je eerlijk zijn over wat het is. Dan zeg je vrienden zeggen van, joh, ga er niet op zitten. Het ziet er goed uit, ik weet het. Maar weet je, op het moment dat je op gaat zitten, verpest het de design een klein beetje. Want de ervaring is niet helemaal wat het kan zijn. Dus ik ben visueel ingesteld. Dit whiteboard, ik ga het gebruiken om een aantal dingen te illustreren, of eigenlijk is het een flip-over of een flipchart, of misschien heb je andere woorden daarvoor. Maar kijk, deze flip-over kun je gebruiken, of flipchart, zie je? Flipchart pad recycled. Dus het is recyclable, wie van jullie is er blij om, iemand? Maar deze flipchart kun je gebruiken voor verschillende dingen. Ik zou het bijvoorbeeld kunnen gebruiken om mijn open haard, om een vuur aan te maken op mijn open haard. Dat is de vervanging voor mijn aanmaakblokjes. Nicola gelooft niet in aanmaakblokjes, want ze is Nieuw-Zeeland. Maar het zou heel goed te doen zijn om dit gewoon te verscheuren en te verbranden. Of misschien je vuurkorf of wat dan ook. Volgens mij, ik ben geen expert op dit gebied, maar ik denk dat je dit kan gebruiken voor papier-mâché. Wie van jullie is daarvan overtuigd, iemand? Gewoon mooie papier-mâché dingen. Ik weet niet helemaal hoe het werkt. Sterker nog, ik heb altijd een aversie gehad als kind voor twee dingen. Schminken en knutselen. Maar anyway, serieus, schminken is echt niet mijn ding. Maar anyway, je kan het gebruiken voor papier-mâché. Je zou het kunnen gebruiken als cadeauverpakking. Dat zou kunnen, toch? Ik bedoel, je kan het gebruiken als cadeauverpakking. Ik weet niet of je de persoon aan wie je schrijft, wat je ermee zegt. Ik had geen tijd, of ik ben praktisch ingesteld en niet esthetisch. Ik weet niet wat je ermee zegt, maar je zou het kunnen doen. Je zou het kunnen gebruiken als strijkplank. Zou het? Ja, als je het op de grond legt. Ik denk dat het mogelijk kan zijn. Maar dan moet je misschien iemand hebben die het vasthoudt en dat soort zaken. Ik bedoel, het zou kunnen. Je zou het kunnen gebruiken voor allerlei verschillende dingen, maar weet je, deze flipchart functioneert het beste als ik hem inzet als flipchart. Voor wie van jullie zinkt deze openbaring als een diepe waarheid, iemand. Maar deze flipchart functioneert het beste als flipchart. Waarom? Omdat het ontworpen is om een flipchart te zijn. Nou, vandaag ga ik het hebben over je roeping. En ten eerste wil ik tegen je zeggen, Gods plan is zichtbaar in jouw ontwerp. Gods plan is zichtbaar in jouw design, in jouw ontwerp. Nu wordt het spannend. Okay. Moedig me een klein beetje aan. Ik heb een handschrift van een dokter, wordt mij wel eens verweten. doktershandschrift. Dit is een cirkel. Je zou het ook kunnen interpreteren als een ei of als iets dergelijks, maar laten we het zien als een cirkel. Laten we dit zien als jouw roeping, oké? Okay? Niet teleurgesteld zijn, sommigen denken mijn roeping is te groter, anderen denken mijn roeping is kleiner. Dit is er nu eventjes, is geen, weet je wel, zie het als een schaalmodel, maar dit staat nu voor jouw roeping. En jouw Gods plan voor jouw leven. Nou, in Gods plan, in jouw leven, ik zou bijna willen zeggen, het grootste gedeelte van Gods plan is zichtbaar in jouw ontwerp. We hebben net gelezen in Efeze 2 vers 10, dat wij zijn zijn maaksel, we zijn gemaakt door God, we zijn kunstwerker van God, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die van tevoren voorbereid zijn. Dus als God ons heeft gemaakt met werken in gedachten, dan betekent dat God ons van tevoren heeft voorbereid, dat God ons van tevoren heeft vormgegeven voor een bepaald doel. Zie, dit flipchart werkt heel erg goed als flipchart, maar het werkt niet zo goed als andere dingen. Tegenwoordig leven we in een wereld waar auto's, waar een heel verwarrend concepten worden gemaakt. Auto's worden heel verwarrend gemaakt. We willen tegenwoordig sportauto's waar je achterin kan zitten, comfortabel. We willen busjes die sportief rijden. We willen pick-up trucks die goed met een drag race kunnen meedoen. Ik bedoel, wij willen multifunctionele auto's. We willen busjes die sneller rijden dan een Porsche. Ik bedoel, weet je wel, we hebben van die crossover modellen. We willen SUV's. Ik spreek even tegen autoliefhebbers op het moment. We willen SUV's die vormgegeven zijn als een soort van sedan. En het loopt helemaal uit de hand. Je kan tegenwoordig niet meer modellen herkennen en dat soort zaken. En wat het volgens mij is er is een verwarring in de maatschappij over wij denken dat één ding alles moet kunnen. Soms denken wij over onszelf dat wij overal goed in moeten zijn. Dat wij alles goed moeten doen. En onze hele, ik denk onze opleiding, filosofie is dat we ons vaak richten op onze zwaktepunten, op de dingen waar we niet zo goed in zijn. Dus als wij een 9 halen voor aardrijkskunde of Engels of wat dan ook, en we halen een 2 voor wiskunde, dan kom je thuis met je rapport en dan gaan we ons met z'n allen richten op die 2. Want, wacht eventjes, misschien is een 2 niet zo handig. Misschien is het goed om dat naar een 5 te brengen, anders ga je waarschijnlijk niet over. Maar heel erg vaak, als je zeg maar allemaal 8,5 hebt, en je hebt dan ergens een 6, dan wordt er gezegd, we geven focusje op de 6. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat we niet geschikt zijn om alles te doen. Wie jullie voelt wat ik probeer te zeggen. En soms proberen wij onszelf met anderen te vergelijken. En denken, deze persoon is goed in die dingen. Dus ik moet ook beter zijn in die dingen. En we gaan onszelf vergelijken met anderen. En ik denk dat het extreem ongezond is. Maar als dit jouw design is, dan zou ik willen zeggen dat het grootste gedeelte van jouw design, ik zou eigenlijk willen zeggen dat zo'n beetje meer dan 80% van jouw design is zichtbaar in jouw ontwerp. Oké? Dus dit is jouw, of de 80% van jouw roeping, sorry, is zichtbaar in jouw ontwerp. De manier hoe God jou heeft gemaakt, geeft je heel erg veel data, geeft je heel erg veel informatie over het plan wat God voor jou heeft. Dus hoe ontdek je jouw ontwerp? Hoe ontdek je wie je bent? Ik denk ten eerste is het goed om na te denken over wat zijn mijn passies? Waar ben ik gepassioneerd over? Of misschien zou je kunnen zeggen, wat is mijn frustratie? Want wie weet dat passie heel erg vaak ook omgevormd kan worden door frustratie. Ik ben enorm gepassioneerd over preken, maar niets frustreert mij zo erg als slechte preken. Soms frustreer ik mezelf terwijl ik aan het spreken ben, omdat ik gepassioneerd ben over spreken. Maar anyway, vandaag is dat hopelijk niet het geval. Dat kan ik je ook zeggen. Maar dus wat, waar ben je gepassioneerd over? Kan ik dit vragen? Waar lig jij 's nachts wakker van? Wat zijn de dingen waar jij van droomt? Wat zijn de dingen als jij je ogen sluit waar jij mee bezig bent? Wat zijn de dingen waar je van houdt? Wat zijn de dingen die je mooi vindt? Zie, sommige mensen komen naar een kerk en raken gefrustreerd over bepaalde dingen. En denken, dit is niet mijn kerk, want deze kerk is niet helemaal goed georganiseerd. Ik heb het niet over onze kerk. Dan kun je misschien mee eens of oneens zijn. Ik ga er niet vragen om over te stemmen. Maar ik vind dat deze kerk niet goed georganiseerd is. En daar ben ik gefrustreerd over. En ik zoek een kerk die goed georganiseerd is. Maar misschien is het wel zo dat jouw passie iets zegt over jouw ontwerp. En dat jouw ontwerp iets zegt over jouw roeping. Zie, God heeft jou op een bepaalde manier gemaakt. Dus ik denk heel erg vaak jouw verlangens, jouw passie, jouw frustratie. Zeg je iets over jouw ontwerp? Helpt het iemand vandaag? Iemand? Dus ik zou je zeggen dat ik persoonlijk, ik luister naar ongezond veel preken. Ik denk dat ik als ik me zeg maar, weet je wel, nou, ik hoef niet te zeggen hoeveel, en ik hoef dat ook niet te zeggen, want het zou niet gezond zijn om voor jou om te proberen naar net zoveel preken te luisteren als ik luister, want ik luister daar op een andere manier naar, en ik doe dat omdat ik me geroepen voel om te spreken. Dus soms luister ik niet alleen maar voor informatie, maar luister ik naar stijl, probeer ik te horen wat God zegt, of probeer ik te kijken wat God door mensen heen doet. En dus ik luister naar preken terwijl ik kook. Ik luister naar preken terwijl ik op weg ben naar afspraken, in de auto. Weet je wel, ik ben constant bezig met, soms tijdens mijn werk, soms ontbreek ik mijn werk even om even kort naar een preek te luisteren. Ik bedoel, dat is wat ik doe, maar dat is natuurlijk niet wat jij hoeft te doen. Ik ben gepassioneerd over dit onderwerp. En soms maken we die fout als we iemand horen, praten over, oh, ik bid 8 uur per week, per dag. En dan denken we, oh, wow. Wauw, dit is een ander level. En worden we allemaal gestimuleerd om 8 uur per dag te bidden. En dan beginnen we op een dag en dan gaan we in onze, weet ik veel, onze kamer of huiskamer. En dan sluiten we de deuren en de ramen dicht. Voor het geval dat iemand het hoort. En dan beginnen we te bidden. En dan na 15 minuten denken we, oh, het is vast al 2 uur voorbij. En dan denken we, hoe laat? Oh, 15 minuten, oké. En dan proberen we onszelf te meten aan een genade die ligt op iemand anders. Maar weet je, God geeft ons passies die passen bij onze roeping. Dus waar ben jij gepassioneerd over? Het andere wat ik zou willen zeggen is, wat zijn jouw talenten? Welke talenten, welke competenties heb jij? Zie, ik ontdekte dat ik bepaalde, terwijl ik de Bijbel las, dat ik bepaalde dingen zag in de Bijbel. Ik ontdekte dat ik op een bepaalde manier dacht. Dat ik op een bepaalde manier, terwijl ik de Bijbel las, dat ik er bepaalde structuren in zag. Ik ontdekte dat ik bepaalde talenten had die ik verkeerd gebruikte. Dus bij ons thuis werd er heel erg veel ruzie gemaakt en gedebatteerd. Dus ik gaf preken aan mijn ouders over wat er mis was met de maatschappij van ons gezin. En dus voor urenlang kon ik betogen houden over wat er niet juist was. Maar op een bepaalde manier had ik een bepaald talent, wat ik voor mijn gevoel, zeker weten, verkeerd inzette. Maar dus ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, wat zijn dingen waar jij goed in bent? Wat zijn dingen die je in jezelf ziet? Wat zijn dingen die je makkelijk vindt gaan? En weet je, heel erg vaak is het niet zo makkelijk om je talenten te ontdekken. Omdat wat jij makkelijk, je realiseert je soms niet hoe lastig andere mensen vinden wat jij met gemak doet. Toch? Ik bedoel, als je een beetje ouder bent geworden, dan realiseer je dat het soms meer energie kost om dezelfde afstand af te leggen als je gaat hardlopen in dezelfde tijd als je ouder wordt dan als het jong was. Dan als je jonger bent. Ik ben nog steeds jong, maar ik merk dat ik toen ik 15 was, dat ik natuurlijk fit was. En ik merk dat ik er nu aan moet blijven werken. En dat als ik nu diezelfde tijden wil behalen, dat ik daar harder voor moet werken. Maar toen ik jong was, was ik niet zoiets van, oh, ik ben snel. En zie, jij weet niet waar jij snel in bent, jij weet niet waar je goed in bent, totdat je andere mensen ziet stuntelen met de dingen die jij met gemak doet. En soms maken we de fout, dat we denken, ik leg je uit hoe je dit kan doen, maar zie, opnieuw weer, niet iedereen hoeft alles te kunnen op de manier waarop wij dat kunnen. We kunnen wel principes delen over dingen waar we goed in zijn, maar God heeft jou gemaakt met bepaalde talenten, met bepaalde skills, en de kans is heel erg groot dat die passies en die talenten bij elkaar aansluiten. Vervolgens zou ik willen zeggen, wat is de feedback? De feedback die je krijgt van anderen. Zie, we leven niet in een geïsoleerd systeem. Het is belangrijk om onze talenten te ontdekken door middel van feedback van anderen. Ik begon pas te zien dat ik begaafd was om te spreken, omdat andere mensen tegen mij zeiden, hey Lucas, als je praat over de Bijbel, dan begin ik het te snappen. Of mensen begonnen te zeggen, hey, volgens mij heb jij een roeping om te spreken. Volgens mij heb jij een roeping om een kerk te leiden. En dus ik begon dat te ontdekken, terwijl ik feedback kreeg van andere mensen. Dus ik denk dat het heel erg goed is om jezelf te testen. En om jezelf, om misschien ervaring op te doen en om te experimenteren. Want de dingen waar jij goed in bent, dat zijn dingen die passen bij je roeping. Maar als je passies, je talenten en de feedback van anderen bij elkaar aansluit, dan zou het heel erg goed kunnen zijn dat je een groot gedeelte van je roeping begint in kaart te brengen. Dat je heel erg veel data hebt over de roeping die God van jou heeft. Want God zal jou hoogstwaarschijnlijk niet roepen voor iets waar jij niet goed in bent. Nou, ik snap wat de Bijbel zegt over wanneer je zwak bent, ben je sterk. En ik snap dat Mozes zei, joh, ik ben niet begaafd en dat soort zaken. Maar het vreemde is, Mozes was wel degelijk begaafd om te spreken. Mozes was opgegroeid als zoon van de koning van Egypte. Mozes was getraind in de cultuur van Egypte, in de politieke in leiderschap. Hij zou dingen hebben geleerd over strategisch vechten, zoals het Egyptisch leger zou vechten. Dus terwijl Mozes keek naar zijn minpunten, had God hem al 40 jaar lang voorbereid op de dingen die God voor hem had gemaakt. Maar heel erg vaak zien wij onze talenten niet, omdat wij zeg maar meer kijken naar onze minpunten dan onze pluspunten. En kan ik je dit zeggen? Het is tijd om te kijken naar je pluspunten. En het is tijd om te bouwen op je krachten en om niet te proberen te bouwen op je zwaktes. Het is tijd om te bouwen op je krachten en te werken aan je zwaktes. Zie, als jij een 2 bent op het gebied van administratie, is dat denk ik belangrijk om dat naar een schappelijk niveau te brengen. Want als jij bepaalde minpunten hebt, stel je voor dat als je een wiel bent die probeert, weet je wel, je in gang te komen en je bent hier heel erg goed in, maar dit is een soort van 2, dan heb je hier een enorm gapend gat zitten en kom je niet vooruit. Maar weet je, als dit een soort van 6 is of iets dergelijks, dan zul je merken dat je vaart begint te maken en dat het wiel kan beginnen te rollen, zolang je maar die andere punten waar je echt goed in bent, als je die versterkt. Dus weet je, er is niets mis met het doen van een persoonlijkheidstest. Er is niets mis met het vinden van een coach. Hoewel, ik denk dat dat soms een beetje een te overdreven term is. Vraag niet aan iemand om je te coachen, maar probeer gewoon iemand te helpen. En coaching is heel erg vaak een spontaan proces wat gebeurt terwijl je bezig bent om anderen te ondersteunen. Maar vraag feedback van anderen. Weet je wel, ga naar een connectgroep en probeer dingen uit. Experimenteer. En op die manier zul je feedback krijgen en zul je merken dat je meer ervaring begint op te doen. En dat je meer informatie krijgt over wat is mijn ontwerp. En je ontwerp zou iets kunnen vertellen over wat is mijn roeping. Nou, laten we wel even de bijsluiter lezen. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat heel erg vaak denken wij dat al deze dingen ready-made komen. Een soort van plug-and-play, dat God ons geboren laat zijn met volwaardige talenten. Voorwaardige passies, de juiste frustraties, weet je wel. Maar ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat we heel erg vaak dingen door de war kunnen halen. Dus laat ik dan eerst zeggen, je wordt nooit gepassioneerd zonder visie. Zie, als je geen visie hebt in je leven, zul je nergens gepassioneerd over zijn. Als tiener had ik totaal geen discipline, omdat ik geen toekomstvisie had. Omdat ik geen toekomstvisie had, had ik geen passie. En dus, weet je, het is belangrijk om naar God te gaan. Het is belangrijk om jezelf te ontwikkelen op zo'n gebied dat je begint om een visie voor je leven te ontwikkelen. En je zal merken dat als je leeft vanuit visie, zal je merken dat je passies tot leven komen. Snap je wat ik probeer te zeggen? Als je niet dingen uitprobeert, als je niet dingen probeert, zul je niet weten of je daar een passie voor hebt. Zie, ik heb een passie voor bijvoorbeeld, ik hou enorm veel van auto's bijvoorbeeld. Niet alleen het uiterlijk ervan, maar ik vind het gewoon mooi hoe dat werkt. Maar ik merk dat, omdat ik me erin heb verdiept en ik snap meer over bepaalde dingen, merk ik dat mijn passie toeneemt. Zie, ik ben best wel gepassioneerd over horloges, maar ik ben gepassioneerd geraakt over horloges, omdat ik me ben gaan verdiepen in het onderwerp horloges. Sommigen willen denken van, joh, vind het goed, wat meer geestelijks. Maar omdat ik zoveel, weet je wel, bezig met kerk en dat soort dingen is voor mij heel erg belangrijk om ook soms andere dingen te doen dan kerkleven. Wie van jullie voelt wat ik probeer te zeggen? Of zijn hier mensen alleen maar bezig zijn met de Heilige Geest en met aanbidding en dat soort zaken? Dus weet je, ik heb bepaalde hobby's, maar naarmate je jezelf verdiept in je hobby's, zul je veel meer gepassioneerd raken. Dus het is niet mogelijk om gepassioneerd te raken zonder visie. Je zal nooit getalenteerd worden als je jezelf niet ontwikkelt en als je niet ervaring opdoet. Zie, dus je talenten zullen alleen maar ontwikkelen naarmate dat je jezelf ontwikkelt, naarmate dat je experimenteert, naarmate dat je dingen doet. En het is belangrijk om te proberen. Het is belangrijk om je te realiseren dat jouw talenten gegeven worden. Alles wat God maakt, maakt God in een zaadvorm. In ieder geval alles wat God vermenigvuldigt God door een zaad. En dus in jou, de vruchten die God maakte, hadden een zaad in zich. En die zaad had de capaciteit om zich te vermenigvuldigen. In jou zitten zaden, en die zaden zijn talenten en gaven die nog ontwikkeld moeten worden. Die er zijn in zaadvorm, die pas gaan werken als je ze inzet. Jezus zei, een zaad zal niet groeien tenzij het zaad sterft. En je moet je realiseren dat je talenten en je capaciteiten niet komen als een soort van in elkaar gezet pakket. Wie van jullie voelt het, iemand? En als het gaat om feedback, verwar kritiek niet met feedback en feedback niet met kritiek. Zie, soms krijgen wij feedback en we denken, oh, dat is kritiek, dus ik stop met wat ik doe, want er is tegenstand. Maar soms is feedback kritiek. En soms is kritiek feedback. En soms is het kritiek voor je om feedback te krijgen. In ieder geval goede feedback. Dus weet je, help jezelf door jezelf niet te laten ontmoedigen door feedback. En jezelf niet van de wijs te laten brengen van kritiek. Want soms, wat als feedback gebracht wordt, is simpelweg kritiek. Heel erg vaak komt het als vreemden naar je toe komen en zeggen, hey, mag ik je een tip geven? Dan weet je dat het geen feedback gaat zijn. Dan weet je dat het heel erg vaak geschaard kan worden onder de categorie kritiek. En dat is oogkleppen op, niet luisteren en doorgaan. Maar mensen die je kent, mensen die een hart voor je hebben, mensen waar je een relatie mee hebt, mensen die iets te verliezen hebben, die vervolgens zeggen van, hey man, het valt me op dat je op een bepaalde manier dit doet. En weet je wel, dat is feedback. En ik denk dat het belangrijk is om daarnaar te luisteren. Dus verwar feedback niet met kritiek. En kritiek niet met feedback. Maar het is kritiek om feedback te hebben. Wie van jullie weet nog waar ik het over heb, iemand? Oké, dus 80%. En als ik een percentage noem, dat is meer, weet je wel, een soort van idee om het aan te geven. Dus het merendeel van de data die we hebben over onze roeping is zichtbaar in ons leven. Dus Gods plan is zichtbaar in jouw ontwerp. Tweede punt, oké? Gods plan is zichtbaar in jouw openbaring. Zie, er is een rode draad van in jouw leven, wat Gods stem is in jouw wereld. En in de dingen die God tegen jou zegt, zul je merken dat er een bepaalde lijn in zit. En niet alles niet alle profetieën, niet alle dingen die gebracht worden in de naam van God zijn Gods inzicht. Sommigen van ons hebben profetieën gekregen, of woorden gekregen, of correcties gekregen door de man van God, die we misschien naast ons neer moeten leggen, omdat ze ons niet helpen. Maar als we gewoon ruwweg kijken naar de grote lijn van dingen die God tegen ons heeft gesproken, dan zullen we merken dat er een rode lijn in zit. En ik zou eigenlijk willen zeggen dat zo'n beetje maximaal 20%, als het gaat om het ontdekken van je roeping, dat het zo'n beetje, dat het maar een klein gedeelte is van de data die je zou krijgen van God. En dit is het ding. Veel christenen denken, ik spreek even tegen christenen op dit moment, maar veel christenen denken dat het hier allemaal om gaat. Dat ik kijk er totaal niet hier naar en denken van, als God het maar zegt. Als God spreekt en ik ga naar God toe. En daarom is het vaak voor gelovigen zo ingewikkelder om Gods plan, of in ieder geval je roeping, jouw bestemming te vinden. Omdat als je niet God in de mix hebt, dan denk je van oké, ik moet het zelf met je uitvogelen en dat soort zaken. Maar christenen voelen zich vaak niet empowered, bekrachtigd om beslissingen te maken. Omdat we denken, wat zegt God? En we denken dat dit het grootste onderdeel is van de informatie die we krijgen. Dus ik merkte dat God begon te spreken over, hey, je bent geroepen om kerken te stichten. Sterker nog, op een gegeven moment ging ik naar C3. En ik weet nog de eerste keer dat Chris Pringle, de vrouw van Phil Pringle, naar Nederland kwam. Kwam ik niet uit protest, omdat ik vond dat er te veel heis daarover gemaakt werd. En dus kwam ik gewoon niet opdagen. En in de eerste paar jaren worstelde ik ermee, omdat ik aan de ene kant ervaarde ik een enorme roeping om naar de kerk te gaan. Ik was bezig met conferenties en ik was aan het spreken bij conferenties en daar waren heel veel mogelijkheden voor me en daar waren heel veel mensen. En onze kerk was toen 12, 13 man. En ik had zoiets van, waarom zou ik tijd investeren in die 13 man als ik hier kan spreken voor 1000 man? En dus ik keek waar de mensen nu waren en dat is soms ons probleem, dat soms kijken we naar de mogelijkheden die er nu zijn en daardoor missen we de mogelijkheden van de toekomst. Zie, Zacchaeus kon niet naar Jezus komen omdat de mensen in de weg stonden. En heel erg vaak gaan we naar waar de mensen zijn, maar als we gaan naar waar de mensen nu zijn, zullen we niet zijn waar Jezus in de toekomst zal gaan zijn. Maar anyway, dat is misschien een kleine side note. Maar ik begon te merken dat God tegen me aan het spreken was en zei, deze kerk heb ik voor je. Sterker nog, op een gegeven moment kwam ik af en toe in het eerste jaar van onze kerk in Amsterdam. En toen kreeg ik iemand die me niet kende, die uit Australië kwam, die gaf me een woord en hij beschreef mijn hele persoonlijkheid. En het was zo intens. En hij zei, God heeft jou geroepen om geplant te zijn in het huis van God. En hij zei, je zal als een boom zijn, vruchtbaar zijn, maar je moet geplant zijn in het huis van God. Ik was helemaal verbouwereerd. Mijn pastor kwam naar me toe en hij zei, weet je Lucas, ik heb niks verteld. Ik heb niks over je verteld. En ik was echt verbouwereerd. En ik ging naar die man toe aan het einde van de dienst. En ik zei, oké, je zegt dat ik geplant moet zijn in het huis van God. Welk huis is mijn huis? En hij zei, En hij bad voor me. Hij zei, dit is je huis. Ik dacht, ja, tuurlijk. Hij was een C3-spreker. Ik dacht, tuurlijk zeg je, dit is mijn huis. Maar ik weet nog dat ik een rotbaantje had. En 4 dagen later, een soort van zomerbaantje. En 4 dagen later op donderdag, terwijl ik aan het werken was, begon God tegen me te spreken. En kreeg ik een beeld en een visie. En maakte ik mijn eerste toewijding in mijn leven voor meer dan 2 jaar. En van minimaal 2 jaar. En ik ervaarde dat God aan mij vroeg om een toewijding te maken van minimaal 2 jaar aan C3. Dus ik ging naar mijn pastor toe en ik zei, ik heb besloten, God heeft me geroepen om een toewijding te maken naar deze kerk van 2 jaar. Ik bedoel, waarschijnlijk zou ik, ik ben heel erg dankbaar voor het geduld dat mijn best met me had. Ik zou het zelf heel erg irritant vinden als iedereen naar me toe komt, hey, ik heb 2 jaar voor je. Maar anyway, maar ik ben nooit meer weggegaan, maar God sprak tegen me over 2 jaar, omdat ik niet mijn hele leven kon overzien. Sterker nog, die toewijding van 2 jaar hielp mij om een toewijding te maken naar mijn school van 4 jaar. En ik was niet een persoon van toewijdingen, maar ik leerde toewijdingen te maken en ging stapje voor beetje. En het is leuk om mee te delen dat ik nu al meer dan 10 jaar getrouwd ben. Dus ik heb wat dingen geleerd in toezeggingen maken. Ik heb mijn studie afgemaakt en ik zit al meer dan 16 jaar lang in C3 en ik ben nooit meer weggegaan. Maar wat ik probeer te zeggen is dat God leidde mij op hele specifieke manieren. Ik weet nog dat God begon te spreken over het starten van de kerk. Toen ik nog maar net in de kerk zat, zei ik nog, toen ik met Nicola ging daten, toen begon God, toen zei ik tegen Nicola, Nicola, je moet weten als je dit geweldige leven met mij aan wil gaan, met al deze uitdagingen en dieptepunten en dat soort zaken, dan moet je weten dat ik me geroepen voel om een kerk te stichten. Nicola dacht dat ik een grap maakte, en toen trouwden we, en toen kwam ze achter dat ik nog steeds serieus was. Maar anyway, en dus nu is ze gewoon meegegaan in het complot. Maar nee, nu is het ook haar. Nee, maar het is ook haar droom geweest. Maar Nick had altijd het idee van, ik wil nooit met een pastor trouwen. Wie van jullie heeft dezelfde droom, iemand? Ja, nee, met alles behalve een pastor. En anyway. Dus God begon tegen me te spreken over een kerk stichten. De manier waarop wij in Den Haag zijn gekomen is heel erg grappig. Want je zou denken, van dat zou een bliksemschicht van God zijn geweest. Maar dat waren omstandigheden waarin God bepaalde deuren sloot en andere deuren opende. En waar wij, Nick had op een gegeven moment zelfs een hele grafiek gemaakt. Of een sheet gemaakt van steden waar wij... We waren gevraagd om een kerk te stichten door C3. Steden waar wij ons, weet je wel, de demografie van steden. En dat 10 steden in Nederland, waarvan er voor mij gelijk al 7 afvielen, want ze waren niet in de Randstad. En omdat ik kwam uit Arnhem en ik kwam hier. Dus we hadden eigenlijk 1 stad in gedachten. We hadden Den Haag in gedachten. En toen we de eerste dag op een bevrijdingsdag hierheen kwamen, we liepen door Den Haag, we reden terug en we zeiden tegen elkaar, heeft God iets tegen jou gezegd? Ik zei nee. En Nicolas zei nee, ik ook niet. We voelden helemaal niet. Maar door omstandigheden, er was een andere stad die meer op ons hart lag, maar door omstandigheden merkten we dat die deur niet open ging. En toen werden er bepaalde dingen gezegd die een klik hadden in mijn geest over een beeld wat God mij al 2 jaar lang aan het geven was over een kerk. En dat bevestigde voor mij dat God ons had geroepen om naar Den Haag te gaan. Je moet begrijpen dat mijn opa en oma woonden hun hele leven in Rijswijk. En ik was jarenlang daarheen gegaan en ik had het gevoel dat het, weet je wel, er is niks over Rijswijk, maar gewoon hun wijk, zeg maar, hun specifieke blok huizen. zijn mensen hier in de kerk die net een huis hebben gebouwd in Rijswijk, dat soort zaken. Maar het trok mij gewoon niet zo aan, voor mij persoonlijk. Voor mijn, hoe ik esthetisch ingesteld ben. En dat was een beetje een oude jaren 60, 70 wijk. En op een of andere manier, ik had een vooroordeel tegen Zuid-Holland. Ik zei tegen mezelf, ik wil in 1 stad wonen, en dat is Amsterdam. Zie je, alle Amsterdammers die denken dat ze alleen maar in 1 stad willen wonen, en dat is Amsterdam. Zeg. Of het is Amsterdam, of het is het buitenland. Maar er begon een wonder boven wonder. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment in het Noordeinde liep. Dat ik in het Noordeinde liep. En dat letterlijk, dat ik aan het winkelen was met Nicola. En dat ik tegen Nicola zei van, hey, wacht eventjes, hier zou ik wel eens kunnen wonen. Ik kon het gewoon op een gegeven moment, kon ik het zien. En ik merkte dat God sprak niet tot ons, maar God de situaties leiden van mijn leven. Nou, waarom zeg je het allemaal? Ik zeg dit omdat dit soort momenten zijn voor mij niet het merendeel geweest van mijn leven. Het is niet zo dat ik, toen ik mijn opleiding koos, ik zei, God, wat wil dat ik doe? En dat God zei, communicatie. Oh, God, communicatie, dank u wel voor het inzicht. Ik ga communicatie doen. En het gevoel is, God, welke vakken, welke minor? Oh, consultancy. Oh, God, dank u wel. Consultancy, ik ga consultancy doen. Oh, weet je wel, waar wilt u dat ik in de kerk ga dienen? Oh, connect groep. Oh, dank u wel, Heer. Mijn pastor zegt, oh, connect, maar u heeft gezegd, connect. En weet je, het is niet zo dat ik al het merendeel van mijn beslissingen maak over mijn toekomst op basis van openbaringen. Ik zou zeggen dat het minste qua hoeveelheid data, dat ik hier de minste data van heb gekregen. En laat ik je dit zeggen, is mensen die beweren dat 90% van de data openbaring is en 10% zelfkennis is. Ik zou willen adviseren om enigszins wantrouwend te zijn in dat geval. Want het is niet zo handig om alleen maar je leven te leven op basis van openbaring. Maar wat ik ook wil zeggen is, dit mag misschien de minste data zijn, maar het is wel de meest essentiële en meest levensveranderende data. Toen ik het aan het voorbereiden was, moest ik denken aan een principe, dat heet het Pareto-principe. Wie van jullie heeft wel eens van gehoord, het Pareto-principe? Dat was een econoom in de 19e eeuw, een Italiaan, de man heette Pareto, en hij ontdekte dat 80% van het land in Italië in eigendom was van 20% van de bevolking. En op een gegeven moment keek hij naar zijn moestuin. En hij zag dat 20% van de pitten van zijn peas, van zijn, noem je dat, zijn bonen, zorgde voor 80% van de opbrengst van zijn bonen. Dus deze man, Pareto, bedacht een principe wat we ook wel in de managementwereld kennen als het 80-20 principe. Dat 20% van de input zorgt voor 80% van de output. Om het praktisch te maken, 20% van je klanten zorgen waarschijnlijk voor 80% van je omzet. 20% van mensen in de kerk zorgen waarschijnlijk voor 80% van het werk wat hier gedaan wordt. Natuurlijk is het handig om dit te vergroten, zodat er, weet je wel, het hoeft niet altijd een wet van mede en persen te zijn. Maar dit is een soort van algemeen principe, wat niet helemaal super wetenschappelijk is onderbouwd, maar wat wel heel erg vaak gebruikt wordt. Nou, wat ik zou willen zeggen is dat dit is misschien niet de grootste hoeveelheid informatie, maar het is wel de belangrijkste hoeveelheid informatie. Dit is enorm essentieel, maar dit is wat het verschil kan maken. Dit is je USP, dit is je unique selling factor. Dit is ook wat de impact kan hebben op je passie. Wat de impact kan hebben op je frustraties. Dit is wat een drijvende kracht kan zijn, wat een grote impact kan hebben. Snapt iemand wat ik probeer te zeggen hier vandaag? Dus ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat het meeste van onze data komt uit de manier hoe God ons heeft gemaakt. En een stuk data, en ik wil het niet onderschatten, komt vanuit de leiding van de Heilige Geest. En God is heel erg goed in staat om deuren te sluiten die geen mens kan openen. En deuren te openen die geen mens kan sluiten. Zie, heel erg vaak als ik solliciteer, toen ik solliciteerde, toen bad ik, God, sluit deuren die geen mens kan openen. En open een deur voor mij die geen mens kan sluiten. En ik voelde me daar heel erg prettig bij, want dit is het ding, is Gods plan is vooraf, mijn derde punt, Gods plan is vooraf niet compleet zichtbaar. Ik denk dat dit zo essentieel is om te begrijpen. Heel erg vaak denken wij, God, ik kom in beweging als u uw plan laat zien aan mij. Zie, ik ga wat doen als u mij vertelt wat ik precies moet doen. En dan wil ik God van A tot Z, ik wil tot ieder detail in het alfabet, wil ik zien wat u voor mij heeft. Voelt iemand, is er iemand tegen wie ik spreek vandaag? Wij denken vaak dat wij moeten wachten tot alle informatie klaar is. Zie, we zien Gods leiding niet zozeer als een kompas waar we een richting hebben, maar we zien Gods leiding als een landkaart waar we alle afslagen hebben, zoals je vroeger nog toen je geen TomTom had op routenet zo uitprint en zo van, weet je wel, na 2000 meter sla rechtsaf op de tweede kruispunt in de derde intersectie bij het McDonald's stand, whatever. En dat je het allemaal uit je hoofd moest leren en wat een stress het opleverde van wow. En het probleem was, als je zo'n kaart had uitgeprint, praat ik nu heel erg oude taal, als je zo'n kaart had uitgeprint, dan als je een afslag had gemist, dan moest je weer terug naar het vorige intersectiepunt waar je een verkeerde keuze had gemaakt om vervolgens weer terug te gaan. Maar zie, mijn ervaring is God is veel meer als een TomTom of als een navigatiesysteem van een ander merk, maar we zijn Nederlanders, dus we zeggen simpelweg TomTom, toch? Dus God is zoals een TomTom, dat als wij de afslag missen, dat hij heel erg goed in staat is om ons bij te sturen. En daarom hoeven we niet gestrest te zijn over God. Ik wil eerst het hele plaatje hebben, want ik ben bang dat ik uw plan mis. Nee, God vraagt ons om op weg te gaan, om aan de slag te gaan, om te experimenteren, om dingen te doen. En naarmate van feedback, naarmate van informatie, naarmate van kennis die wij opdoen van ons ontwerp, en naarmate van bijsturing van God, zullen we merken dat we uiteindelijk aankomen op onze bestemming. Sta ik voor niets te zweten of is dit behulpzaam voor iemand hier vandaag? Gods plan is vooraf niet compleet zichtbaar. Zie, ik heb nog één ding te doen hier vandaag en dan gaan we afsluiten. Wie van jullie is het behulpzaam, iemand? Ik wil gewoon weten of dit land, anders dan kan ik gewoon nog even doorgaan, maar ik wil weten of het aankomt. Maar, oké, alright. Zie, Soms hebben we de neiging om te wachten, zoals ik net zei, totdat we alle informatie hebben. Weet je wat grappig is? Toen Nicola en ik ons geroepen voelden om een kerk te stichten in Den Haag, dat was de informatie die we hadden. We hadden niet de 2500 kernwaarden. We hadden geen locatie. We hadden geen idee dat het Diligentia Theater bestond. We zijn begonnen in het Ambassador Theater, in het Ambassador Hotel. Vervolgens zijn we naar Zeehelden gegaan. En weet je, heel erg veel dingen hebben we gedaan terwijl ze opkwamen. We wisten niet welk team. Op een gegeven moment, vrijwel aan het begin, voordat we begonnen, zei Hilke van, hey, ik voel me geroepen om mee te doen. Hilke was met Deborah aan het daten. We zeiden tegen Deborah van, hey Deborah, no pressure, weet je wel. Je bent gewoon met Hilke aan het daten, je bent niet met de kerk aan het daten, dus voel je vrij. Maar Deborah voelde zich uit zichzelf geroepen. En zij zijn getrouwd. Zij wonen in Utrecht, wij wonen in Amstelveen. Wij verhuisden naar de wijk die ons het beste leek. In een huurhuis. Hilke en Deborah zijn 2 jaar later overgekomen. We kwamen mensen tegen. De eerste meeting zat Michiel er, die ons via kende. En dingen ontstonden en dingen gebeurden. Ik dacht zelf van, joh, we zitten een half jaar lang in het Zeehelden Theater. We hebben 1,5 jaar gezeten. Ik heb een paar andere locaties geprobeerd te vinden, maar gingen de deuren niet open, totdat op een gegeven moment de deur hier open ging. En wat ik wil zeggen is hetgeen dat we tot nu toe hebben gebouwd, hebben we niet gebouwd omdat ik van tevoren alles zag in mijn gebedstijd. Van, in 2016 zul je, weet je, voor je 2e jaar in Diligentia zitten en dan zult gij naar het Hilton gaan op 31 juli. Nee. Er zijn heel erg veel dingen die ontstaan. Heel erg veel dingen die gebeuren. Weet je, ik heb een roeping. Ik weet dat we geroepen zijn naar Den Haag. Ik weet dat we geroepen zijn naar deze regio. Ik weet dat er uiteindelijk meer uit zou komen. Maar wij zijn getrouw met wat we hebben. En ik ga niet zeggen van, jongens, ik heb vandaag niks te zeggen, want God heeft niet tot me gesproken. Weet je wel? Het is de bedoeling dat wij aan de slag gaan met hetgene wat God ons gegeven heeft. Dus ik denk heel erg vaak is er een mindset, een christelijke mindset. Ik spreek een beetje meer tegen christenen vandaag. Volgende week zal ik weer alle niet-gelovigen betrekken. Maar ik denk ook dat het voor je, als je momenteel geen relatie met God hebt, enorm belangrijk is om te realiseren dat God een plan heeft met je leven, dat God je bedoeld heeft, dat God je bestemd heeft. Ik denk dat je enorm kan helpen. Misschien zijn er dingen die jij nu achteraf ziet, die je wat je achteraf aan elkaar kan knopen. Dat je denkt van, weet je, wacht eventjes. Ik zie dat er een plan is in mijn leven. Dat mijn leven minder random is dan ik had gedacht. Ik vind het niet meer dan toevallig dat mijn passies aansluiten bij mijn talenten. En dat ik ergens van binnen een soort van idee had van waar ik voor was. Of waarvoor ik hier was. En dat het bij elkaar past. Maar wat ik wil zeggen is dat er verschillende seizoenen zijn. Ik heb 5 minuten om dit uit te leggen, maar ik heb het wel eens vaak gedaan in de kerk. Maar er zijn verschillende seizoenen in ons leven. Dus ik denk dat je roeping bestaat uit 3 elementen. Okay? Omdat we hier toch het whiteboard hebben en het is summer school. Laten we het gewoon doen, oké? Alright. Mooi, hè? 3 elementen. En ik zou willen zeggen dat het eerste element, en er staat een tekst in de Bijbel over priesters, hoe ze geroepen werden. Dat priesters onderleefden tot 25, soms dat er 30. Die waren geroepen om simpelweg te helpen, te ondersteunen. En dit was een seizoen van voorbereiding. Okay? Dus hier werden ze geroepen om de priesters, het ging ook specifiek over de priesters, waren jonge priesters van 18 tot zo'n 30, 25, werden geroepen om de priesters tussen de 25 en de 50 jaar te helpen in een fase van productie. Zie, 18 tot 30... 30 tot zo'n 50. En dat waren de leeftijden, maar dat zijn niet per se is niet per se voor jouw leven. Maar ik heb dat heel erg behulpzaam gevonden. Ik vind het fascinerend dat David, precies toen hij 30 was, werd hij koning van Israël. Terwijl hij al een visie kreeg op het moment dat hij 16 was. Jozef, precies toen hij 30 was, werd hij onderkoning van Israël, terwijl hij een droom kreeg terwijl hij 10er was. Jezus wist al op jonge leeftijd dat hij geroepen was om de Messias, de Zoon van God te zijn, maar pas op zijn 30ste, precies rond zijn 30ste, begon hij met zijn bediening. En ik vind het heel erg fascinerend dat we in de Bijbel zien dat heel erg vaak denken wij van, hey, als we voor onze 30ste nog niet iets hebben bereikt, dan hebben we de boot gemist, want wij leven in een tijd van de eeuwige jeugd en we denken van, hey, ik moet wel voor mijn 30ste krijgen mijn quarterlife crisis, want als ik niet ben waar ik dacht dat ik zou zijn, kom op, voelt iemand wat ik probeer te zeggen, dan voel ik mij achtergesteld. Maar ik wil tegen je zeggen, er is een seizoen van voorbereiding, er is een seizoen om te produceren en er is een seizoen van overdracht. Oké. Dit is volgens mij, zijn ingrediënten, als je zou hebben over je levenscyclus van je roeping, zijn dit ingrediënten van je roeping. En dit is uiteraard 50+. Nou, ik denk dat 70 zo'n beetje nieuwe 50 plus is. Maar goed, anyway. Dit waren andere tijden. Maar de leeftijden maken niet zoveel uit. Maar dit is puur een indicatie. Nou, wat ik fascinerend vind, is er is een tijd en er is een seizoen voor alles. De prediker zegt, er is een seizoen voor alle dingen onder de grond. Er is een seizoen om op te bouwen, er is een seizoen om af te breken. Er is een seizoen om te leven, een seizoen om te sterven. Maar wat het niet zegt, is dat er een seizoen is om niets te doen. Zie, er is geen enkel seizoen waarin we niets doen. Sterker nog, Spreuken zegt, prediker, 9 vers 10 zegt, doe wat je hand te doen vindt, doe het met volle inzet. Wat betekent dat als ik hier in een seizoen van voorbereiding ben en ik denk, hey, dit is niet helemaal mijn roeping, dit is niet helemaal het plan wat God heeft voor mijn leven. Het is niet Gods plan voor mijn leven om kaartjes neer te leggen op stoelen, of het is niet Gods plan voor mijn leven om op mijn werk mappen in te binden bij de inbandmachine. Hey, ik ben er geweest, HBO-opleiding afgemaakt en vervolgens zit ik daar voltijd mappen in te binden. Niet helemaal voltijd, maar zo voelde het. En dan zit je daar en al dit leven gaat je aan voorbij, terwijl je achter de kopieermachine staat. Maar hey, weet je, wat je hand te doen vindt om te doen, doe het met heel je macht, ongeacht welk seizoen waar je in zit. Nou, voor ieder seizoen is er een activiteit die past. Die passend is in je leven. In je seizoen van voorbereiding, dit is een seizoen om ervaringen op te doen. Simpelweg om ervaringen op te doen, om te experimenteren. Om te proberen. Om te dienen. Om anderen te helpen. Zie, nogmaals, je roeping gaat niet om jou, maar hier kun je toevoegen aan je portfolio. En dit is waar je karakter ontwikkeld wordt. Maar je karakter wordt niet ontwikkeld door niets te doen. Dus weet je, de seizoen van voorbereiding is niet een seizoen van wachten. Een seizoen van voorbereiding is een seizoen om aan jezelf te werken. En je werkt aan jezelf terwijl je werkt met andere mensen. Want hoe krijg je feedback als je alleen maar als een geïsoleerd systeem werkt? Ik vind het zo fascinerend. Paulus wist dat hij geroepen was toen hij tot geloof kwam om het evangelie te brengen. Maar hij moest nog zo'n 14 jaar lang wachten in de woestijn. Verborgen, onbekend aan de apostelen. De apostelen kenden hem niet. Paulus was onbekend voor hen. Barnabas wist van zijn bestaan af. En wat deed Paulus daar? Niet? Nee. Paulus kreeg in die periode de openbaringen. Zijn hart werd gevormd. Zijn dienstbaarheid werd gevormd. Er werd aan zijn karakter gewerkt. God liet hem zien de dingen die het hem zou kosten. En Paulus stond niet stil terwijl hij aan het wachten was op zijn roeping. Paulus was aan het werk met zichzelf. En God was aan het werk met hem. En terwijl we niets zien over Paulus in de Bijbel, is Paulus niet stil en is Paulus niet inactief. En ik denk dat het een bemoediging is voor sommigen van ons vandaag, dat als je niet zichtbaar bent in een bepaald seizoen van je leven, dat het niet betekent dat er geen vooruitgang is in je leven. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat je seizoen van voorbereiding is misschien wel je meest formatieve, je meest belangrijke seizoen in je leven. Ik denk dat er een seizoen is van productie. Bij productie gaat het om het inzetten van je vaardigheden. Kijk, hier is het belangrijk om een not to-do-lijst te hebben. Hier is het belangrijk om wat meer discriminerend te zijn in, ik ben geroepen om dit te doen. Nou, nogmaals, je zal nog steeds zo'n 20% van de dingen doen waar je niet geroepen voor bent. Ik bedoel, ik ben niet geroepen voor administratie, maar ik zal geen bedrijf hebben zonder administratie. Ik ben niet geroepen voor de bestuursfunctie in de kerk, maar deze kerk zal niet functioneren zonder een bestuur. Dus ik doe wat er nodig is, al vind ik die dingen nogal saai. Ik bedoel, bestuursmeetings zijn niet per se de hobby van mij, Nicola en Hilke. Maar we doen het, want we moeten het doen. Maar aan de andere kant, het is belangrijk om, als we meer data, meer informatie hebben, is om hier onszelf in te zetten en echt daadwerkelijk te verzorgen dat we doen wat we moeten doen, dat we ons focussen, dat we productief zijn. Hier gaat het om produceren. Maar weet je, en dit is het goede nieuws, het gaat niet alleen maar om wat jij doet, wat jij creëert, maar het gaat erom wat jij creëert in het leven van anderen. En er is ook een seizoen van overdracht waar het gaat om vermenigvuldiging. En ik denk zelf dat we in dit seizoen van voorbereiding al dingen beginnen te doen wat past bij het seizoen van productie. En dat we in een seizoen van productie al dingen beginnen te doen die past bij het seizoen van overdracht. En het is niet zoiets dat, ik vind het zo mooi wat Dave Gilpin in een van de pastors van Hope City, of de lead pastor van Hope City zegt. Hij zegt, het is niet de bedoeling dat jij jouw baton overdraagt aan iemand anders. Wat een triest verhaal wat christenen hebben, dat je één baton hebt die je aan het eind van je leven overdraagt aan één discipel. Weet je wel? Die dan, wat gebeurt er als je dus een baton laat vallen? En wat ga jij doen als je je baton hebt overgedragen? Het is niet jouw bedoeling om hetgene wat jij doet over te dragen aan iemand anders. Het is de bedoeling om te vermenigvuldigen en om meerdere mensen te helpen om te doen wat jij nu doet. Om meerdere mensen te bekrachtigen, zodat het Koninkrijk van God, terwijl het Koninkrijk van God groeit, toeneemt en zijn werk doet. In de naam van Jezus. Amen. Misschien kan de band komen, we gaan afsluiten. Zie, de kern van dit alles, zie, hier begin je te doen, in je seizoenproductie begin je hier mee bezig te zijn. Sterker nog, ik denk dat je soms in je seizoen van voorbereiding al bezig bent om andere mensen te discipelen. Maar anyway, wordt het ingewikkeld. Maar de kern van het verhaal is God, of laat ik het zo zeggen, het is onmogelijk om een stilstaande auto bij te sturen. Is die opgevallen? Als je weinig mensen ziet in een stilstaande auto, behalve kinderen, weet je wel. Ik bedoel, alleen mijn dochtertje van 2 vindt het leuk om in een stilstaande auto te zitten en die auto te sturen. En dit is het ding, is, ik wil je aanmoedigen om op weg te gaan. Ik wil je aanmoedigen om jezelf te ontwikkelen. Ik wil je aanmoedigen om actief te zijn. Ik wil je aanmoedigen om in ieder seizoen van je leven om iets te vinden wat jij kan doen. En hier zal het meer gaan om te proberen, te experimenteren. Hier zal het meer gaan om focus aan te brengen. En hier zal het meer gaan om misschien dingen minder te doen. En het minder te laten gaan om wat jij kan doen. En meer te laten gaan om wat anderen doen. En er is eens, ik geloof ook dat er in verschillende gebieden van je leven, je zit in een verschillende fase. Dus je kan soms op je werk zitten in een productieseizoen. Terwijl je geestelijk in een voorbereidingsseizoen zit. Zie, soms kun je bezig zijn om in je werk dingen over te dragen aan anderen, terwijl je bezig bent op je geestelijk gebied om te produceren, om dingen te doen. Dus ik wil je niet vragen om te zeggen, ik zit in dit seizoen of ik zit in dat seizoen, maar om in bepaalde gebieden van je leven te erkennen. Is het een tijd om dingen over te dragen? Is het een tijd om na te denken over de toekomst? Is het een tijd om aan te pakken en door te zetten? Het is zo triest en het is zo jammer om mensen te zien die in een voorbereidingsseizoen zitten. Die niet zien dat er iets is voor hen om te doen op dit moment. Het is zo jammer om te zien dat mensen het missen. En ze komen in een tijd van productie. Ze komen in een tijd waarin het moet gaan gebeuren. En ze ontdekken dat ze te weinig bagage hebben, want ze hebben te weinig ervaring opgedaan. Ze hebben te weinig feedback, ze hebben te weinig data. Ik wil je zeggen, God zal je helpen. We hoeven niet gestrest te zijn. God zal je bemoedigen, God zal je versterken. Maar meer dan wat dan ook, terwijl je dingen doet, zul je jezelf ontwikkelen. Wat ga jij doen? Wat ga jij doen met de tijd die jou gegeven is?